Hey, hallo beste luisteraars. Welkom terug bij de Drone Vlaming podcast. De podcast van, voor en over Vlamingen en Nederlanders in de podcastindustrie. Alles wat je denkt te willen weten in verband met drones en het gebruik ervan, maar in tegenstelling tot de meeste andere podcasts over drones in het Nederlands. In de show komt telkens een dronie aan het woord, een Vlaming of Nederlander, die begeesterd is door drones of die een link heeft in de dronewereld, professioneel of puur recreatief. Hey, hallo iedereen. Ik wil alle luisteraars bij deze een heel gelukkig 2022 wensen. En het lijkt me dan ook een goed idee om eens kort te overlopen hoe de 10 voorbije afleveringen van de podcast het gedaan hebben. Ik denk dat het een schot in de roos was om te beginnen met Jean-Pierre de Muyt met de aflevering over de nieuwe Europese dronewetgeving. Dit was uiteraard toen een heel hot item en dit zorgde er mede voor dat de aflevering reeds 540 keer beluisterd werd. Het is dan ook zeker een vaste bedoeling om Jean-Pierre nog eens te gast te hebben in de toekomst. De andere afleveringen werden ook wel heel goed beluisterd, maar begrijpelijk in een iets minder mate, aangezien deze misschien minder mensen aanspraken. Ik overloop ze hierbij dan ook eens. De aflevering met Steven Bogaerts was de tweede aflevering. Dat ging over zijn eigen ervaringen met drones en ook over FDR1. En deze werd ook een 260 keer beluisterd, ook super dus eigenlijk. Ook de aflevering met Bart Daniels over Skybase had 200 luisteraars. Michael Maas van EuroUSC was goed voor 156 luisteraars. De bachelorproef van Robbe Haak, ook eenzelfde aantal, dus 156. De aflevering van Drone Insurance werd iets minder beluisterd, maar dit was ook vrij specifiek. En werd wellicht echt wel beluisterd door mensen die wilden weten hoe dit juist ineen zat. Dit werd toch ook 81 keer beluisterd. De Drone Adventurer, wat voor mij echt wel een van de beste afleveringen is, omdat dit echt tot mijn verbeelding spreekt, was dan weer goed voor 146 beluisteringen. U-Space is misschien nog een ver van mijn bedshow voor de meeste luisteraars, maar misschien komt daar nog wel eens een opfrissing als mevrouw Malfliet het nog eens ziet zitten om nogmaals een gesprek te voeren. Nu luisterden reeds 59 personen naar deze aflevering. Het was duidelijk dat ook het drone racen tot de verbeelding spreekt, want de aflevering met Michael Garofalo werd in vrij korte tijd toch reeds een 107 keer beluisterd. En tot slot Helicus, wat voor mij ook echt wel een zeer waardevol project is, werd tot nu toe 66 keer beluisterd, maar dit was dan ook de meest recente aflevering natuurlijk. Zo, dit was wat een overzicht van het voorbije jaar. Ik zou zeggen, abonneer je op de podcast en luister zeker en vast ook nog eens terug naar voorbije afleveringen die nog niet beluisterd werden. Maar nu over naar de aflevering van vandaag. Deze week heb ik iemand te gast die ik zelf reeds een aantal keren tegen het lijf liep. Ik zag hem onder meer al op de Police Drone Days en op het technologieweekend van de Belgische Zeemacht in Zeebrugge. De gast van vandaag is Guillaume van den Avenne van Topo 4D. Topo 4D is, als mijn informatie correct is, gevestigd in Aalst. Ik zal de heer van den Avenne zelf aan het woord laten om zeker te zijn dat ik in de introductie al geen fouten maak. Veel luisterplezier gewenst. Een goeiemorgen, meneer van den Avenne. Eerst en vooral wil ik u een heel gelukkig 2022 wensen en u alvast verwelkomen als de eerste gast van dit nieuwe jaar. Ik hoop dat dit voor u op alle gebieden een topjaar mag worden en zeker en vast ook op het vlak van drones. Ik heb u reeds heel erg kort voorgesteld, maar mag ik vragen om jezelf eens voor te stellen?
Zeker en vast, dus mijn naam is van den Avenne Guillaume, maar zeg gerust Guillaume. En ook mijn beste wensen voor 2022 voor u. Ik ben landmeter-expert en dronepiloot en zaakvoerder van Topo 4D. En Topo 4D is een landmeetkantoor actief in Vlaanderen.
Ja, en Hans Vlaanderen of?
Wel voornamelijk regio Aalst en Brugge, ja. Maar soms gaan we wel wat verder ook, allemaal een beetje afhankelijk van opdracht tot opdracht.
Ja, oké. Een vraag die ik aan elke gast stel: welke drones heeft u persoonlijk? Of hebt u één drone? En welke zijn dat? Waarom hebt u die keuze gemaakt?
Ja, dat is een behoorlijke waslijst. Het zijn voornamelijk DJI-toestellen. Maar dus een DJI Mavic 2 Pro, een DJI M330K. Er zit ook nog een Parrot tussen. Dan nog DJI FPV. En dan nog een beetje zelfbouwtoestellen en een fixed-wing modelbouwtoestel.
Ja, amai. Dat is inderdaad elke keer de moeite.
Ja, inderdaad. Ja. En dan was speelgoed, maar bon, dat telt niet meer mee.
Van alles een beetje in feite.
Inderdaad, ja.
En hoe lang bent u reeds bezig met drones op zich?
Hoewel, dat heeft van voordat er eigenlijk wetgeving was. Het zit zo, mijn ouders hadden vroeger een e-mailkantoor. En vandaar gebruikten we al eens een drone om een mooie foto te pakken van een huis. En dan zo is het eigenlijk langzaamaan de interesse toch een beetje ontstaan.
Eigenlijk van in het begin al dat de drones uitkwamen, zijn je daar al een beetje in opgegroeid dan, zeg maar.
Ja, inderdaad. Allee, de interesse is er altijd wel geweest. En eerst was dat als speelgoed dan voor wat mooie foto's. En dan konden we dat later ook eigenlijk professioneel inzetten.
Ja, het was eigenlijk al van in het begin dan, van in uw opleiding tot landmeter, dat u dacht van ik ga dat dan ook wel inzetten of gebruiken bij mijn job dan.
Toen dat ik afstudeerde eigenlijk was er nog iets of wat scepticisme. Toen wel terecht tegenover opmetingen met drones. Maar die kwaliteit is dan in de jaren dat daarop volgden echt wel beginnen stijgen. En dan werd dat wel handiger en handiger. En dag van vandaag is dat wel rendabel eigenlijk om drones in te zetten voor opmetingen te doen. Maar toen was dat nog een beetje try and error en zoeken en testen.
Ja, het is inderdaad heel wat geavanceerder geraakt. Zelfs in de korte jaren dat ik ermee bezig ben, is dat inderdaad wel enorm gegroeid. En dat zal waarschijnlijk nog beter worden. Ik heb u al enkele keren ontmoet op diverse dronebijeenkomsten. Denk maar aan de Navy Drone Days en zo. En ik vermoed dat jij dergelijke zaken en evenementen regelmatig aandoet. Overal te landen, of is dat enkel in Vlaanderen of de streek waar dat u werkt?
Mm-hmm. We hebben een beetje overal ons werk. En ik doe wel mijn best om een beetje op de hoogte te zijn van wat dat er leeft en heerst in de dronewereld. Dus vandaar als er een evenement is, en nu met corona is dat ietsje minder. Maar als er ergens iets te doen is, dan probeer ik er wel bij te zijn. Ik vind het ook altijd wel interessant om te zien wie dat er nog leeft in die sector, zeg maar.
Ja, ook handig om te netwerken, zo'n dingen natuurlijk.
Inderdaad.
Dat is altijd belangrijk. Vertelt u ons eens wat u zoal doet in het dagelijks leven, in uw job, en dan vooral ook wat u onder meer doet of kan doen dan met drones?
Mm-hmm. Dus TopoVD is eigenlijk een heel ruim landmeetkantoor dat zich een beetje specialiseert op niche sectoren, zoals 3D laserscanning, droneopmetingen, droneinspecties, ook spoorwegmetingen, monitoring. We zijn zo wel aan het kijken naar al die hoogtechnologische dingen. En dat zijn ook onze voornaamste werkzaamheden. Maar daarnaast doen we natuurlijk ook de klassieke werkzaamheden van een landmeter. Zoals een grensbepaling, een afpaling, gerechtelijk onderzoek naar grenzen, plaatsbeschrijvingen, waardebepalingen van onroerende goederen. Dat zijn dingen dat er natuurlijk ook allemaal bij komen. Dat is zo heel verspreid eigenlijk hoe dat mijn dag eruit ziet. Dus iedere dag is ook echt wel anders. En dat is ook het mooie aan de job.
Ja, het is wel heel divers, inderdaad. En welke payloads voor de drones of voor bijvoorbeeld uw M300 RTK heeft u dan specifiek?
Daaronder hangt er meestal een P1. Dus dat is een gewone fotocamera, ik dacht 48 megapixel. Die gebruiken we dus voor fotogrammetrische opmetingen. En dan daarnaast hebben we nog een Z30. Dat is een zoomcamera. Soms gebruik ik ook een H20T, ook een tussenzoomcamera met thermische capaciteiten. En indien nodig kunnen we ook een L1 eronder hangen, maar dat is ja, zelden tot nooit eigenlijk rendabel tegenover. Dat kan wel rendabel zijn, maar die toepassingen die zijn er heel beperkt voor opmetingen. Dus dat is aan de basis van.
Ja, zeg maar hoor.
Dat is op basis van laserscanning.
Ja, dat is inderdaad dan een stuk specifieker.
Inderdaad, ja.
Ik vermoed dat u ook wel gebruik dient te maken van diverse software voor een aantal zaken van uw diensten. Welke software is dat dan en hoe gebruikt u deze?
Dus dat was al de drones heel divers zijn. Afhankelijk van de opdracht is de software ook ja, vrij breed en hebben we heel veel softwarepakketten. En dat gaat, ja, de klassieker is een beetje de Pix4D. Ik denk dat de meeste dronepiloten die opmetingen doen dat wel kennen. Maar we hebben eigenlijk nog veel meer nodig. Hè. Dus er is software voor de vliegplanning. En DJI heeft daar software voor. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook gebruik gaan maken van een UGCS om vliegplanningen te maken. Wat er ook een mogelijkheid is om bijvoorbeeld eerst iets in te vliegen en dan op basis van een stukje software met het 3D-model een optimale vliegplanning te maken. Dat is dan weer nog andere software. Dus dat gaat heel breed. En daarnaast hebben we ook nog registratiesoftware nodig voor onze opmetingen te verwerken. En verwerkingssoftware zoals AutoCAD of BricsCAD. Dus er komt wel redelijk wat software bij kijken. Als we gaan kijken naar namen wat wij gebruiken, dat is een Reality Capture 3D Survey, Metascape, Cloud Compare, Civil 3D, ja, zulke dingen allemaal.
Ja, dat is allemaal voor mij een beetje Chinees, maar de mensen die er in thuis zijn, zullen daar wel inderdaad heel veel van kennen, van die namen. Gebruikt u telkens iedere keer een vliegplan voordat u begint? Vermoedelijk wel, ik denk dat dat de meest logische manier is.
Ja, inderdaad. Dus we plannen onze vluchten op voorhand in. En in de software wordt er dan eigenlijk een vliegplanning gegenereerd op basis van het gebied dat wij ingeven dat moet worden ingewonnen. En dan kunnen we nog specifieke technische details eigenlijk toevoegen van hoe gedetailleerd dat iets moet zijn, hoeveel overlap er nodig is tijdens de vlucht, zulke zaken. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we merken op de werf van, daar zouden we best nog manueel wat extra foto's bijnemen en dan vliegen we dat manueel verder in.
Ja. Oké. En als u met een drone een werf opmeet of in beeld brengt, vliegt u dan volgens de regels van de open categorie of vliegt u specifiek?
Ook dat is heel afhankelijk van opdracht tot opdracht. Hè. Als we onder de open categorie kunnen vliegen, dan vliegen we onder de open categorie. Maar we werken, allee, gezien waar dat we komen, werken we toch wel vaak dat we meer beroep doen op de specifieke categorie met een standaard scenario.
Ja, oké. Dat was mijn volgende. Dus waarschijnlijk dan via het Belgische standaard scenario verlopen.
Ja, inderdaad.
En zit u daar in dat Belgisch standaard scenario, omdat ik hier en daar wat ja, kritieken hoor, omdat het soms wel wat moeilijk is om die oppervlakte bijvoorbeeld te kunnen afzetten, dat er geen personen, maar ik denk dat u vooral vliegt op plaatsen waar dat wel mogelijk is. Hè.
Inderdaad. Dus soms op een werf zien we wel dat er al werfhekken zijn en zo. En dan is het grootste deel van dat verhaal eigenlijk wel al rond. We doen ook heel veel spoormetingen. Het is zelden dat de sporen eigenlijk volledig toegankelijk zijn. Dat valt allemaal wel mee. Maar het is inderdaad niet zo makkelijk om alle regeltjes volledig in detail te kunnen volgen. Er komt wel wat werk bij kijken om dat voor elkaar te krijgen. Ja.
Op dat vlak, u hebt ook gevlogen onder de oudere wetgeving, de Belgische. Wat vond u dat handiger? Of?
Voor mij is dat eigenlijk zo. Het is allebei compleet anders. Vroeger was er een limieten van 45 en 90 meter. Dan moesten we daar zo wat rekening mee houden. En was het een beetje afhankelijk van wat dat er werd gedaan. Nu wordt er heel hard gekeken naar het gewicht van een toestel en locatie, wat dat vroeger ook wel zo was. Maar toch ligt de nadruk een beetje anders. Dan moeten we de redenering van welk toestel dat we waar kunnen inzetten op een andere manier voeren. Ja. Natuurlijk, ja, allemaal wel begrijpelijk. Maar ik merk toch wel dat het nu redelijk complex aan het worden is.
Ja, ja. Ja, inderdaad, ik heb ook bepaalde mensen al, bepaalde groepen op Facebook, dat het inderdaad niet altijd simpel is voor bedrijven om, om eigenlijk die nieuwe wetgeving toe te passen. Of ja, mm-hmm. Dat zal waarschijnlijk een tijdje nodig hebben om dat allemaal een beetje gestroomlijnd te krijgen natuurlijk. Hè.
Ja, inderdaad. Zo'n
zaken. Mm-hmm. U sprak daarnet van spoorwegopmetingen. Ik zag op uw website topo4d.be een DSM spoorwegbundel. Wat moet ik daaronder verstaan? DSM, wat is dat juist?
Ah, dat zal staan voor Digital Surface Model. Dus eigenlijk een 3D terrein model van een volledige spoorwegbundel dat wij in kaart hebben gebracht.
Ja. Oké, en een constructieve plaatsbeschrijving staat er daar ook op? Dat is van een werf in Oostende of zo?
Ja,
wat is dat dan juist?
Ik denk niet dat dat mijn drone was, maar daar ben ik niet meer zo zeker.
Dat
is al even geleden. Dus dat is gewoon eigenlijk dat er een plaatsbeschrijving wordt gemaakt voor de werken.
Ja.
Om te kijken of dat er fouten of schade zijn gebeurd tijdens de werkzaamheden. Om dat dan te vergelijken met hoe dat de toestand was ervoor.
Ja, oké. En doet u ook... heb ik van die foto's al gezien van de opvolging van een werf en zo, dat u regelmatig tijd zo foto's zou gaan nemen om dan eigenlijk de vorderingen te zien. Ja,
dat zijn dingen die worden gevraagd, maar ik merk dat de vraag daarnaar weinig is of vrij beperkt is.
Dat heeft niet direct een meerwaarde ook waarschijnlijk.
Wat we nu bijvoorbeeld deze namiddag wel gaan doen, dat is een plaatsbeschrijving van zonnepanelen voor alleen dat er werken gebeuren aan een gebouw dat er naast gelegen is. En daarvoor gaan we ook met een drone eigenlijk over de zonnepanelen vliegen om foto's te nemen van de toestand van de zonnepanelen.
Ja, inderdaad, dat was ook iets waar dat nog niet direct aan gedacht had. U hebt, ik heb dat al gevraagd van de oude wetgeving, heeft u daaronder nog gevlogen. Een opmeting met een drone, hoe verloopt dat van begin tot einde? Stel, u kreeg de vraag van iemand.
Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel werken we met een LIDAR-oplossing, dus laserscanning, ofwel werken we met een fotogrammetrische oplossing. Dus op basis van foto's wordt er dan gemeten. LIDAR wordt heel weinig ingezet omdat de payloads heel duur zijn en omdat de toepassingen beperkt zijn. Het gaat eigenlijk voornamelijk om fotogrammetrie. Bij fotogrammetrie gaan we op basis van overlap tussen heel veel foto's. Dan spreken we over overlappen van 80-90%. Gaan we op basis van die overlappen eigenlijk een 3D-model uitrekenen in software dat daarvoor gemaakt is. Daar komt het een beetje op neer. Dus de drone die heeft GPS of RTK-signaal, dus die weet waar dat hij is. En op de grond kunnen we ook nog grondcontrolepunten toevoegen. En door al die data eigenlijk te combineren, kunnen we een redelijk accuraat 3D-model maken. Ofwel in de vorm van een puntenwolk, ofwel in de vorm van een 3D-mesh, wat dat dus eigenlijk kan gerenderd worden op basis van de puntenwolk.
Ja, oké. En gebruikt u dan nog een RTK-grondstation ook? Of is dat eigenlijk niet echt van doen?
In België hebben wij dat niet van doen, omdat wij met Flepos en Valcor zitten. Dus dat wil zeggen dat wij de correcties waarvoor dat een grondstation zou dienen, kunnen ontvangen rechtstreeks. En die correcties die komen binnen via een internetverbinding. Die worden dan doorgegeven aan de drone. En op die manier kunnen we op 2-3 centimeter nauwkeurig bepalen waar dat de drone eigenlijk hangt. Die weet perfect de locatie van het centerpunt van de foto.
Ja, Oké, en het verschil tussen een lidaropmeting en fotogrammetrieopmeting is eigenlijk, ja, fotogrammetrie is met foto's en zo. En
Ja.
lidar is dan meer scannen, 3D dan zo gezegd,
Ja,
of zie ik
inderdaad.
dat verkeerd?
Nee, dat is
Ja.
correct. Dus bij LIDAR wordt er een laserstraal of heel veel laserpulsen uitgestuurd. En die worden dan terug opgevangen. En op basis van frequenties kan er dan worden bepaald hoe ver dat die laserstraal is gegaan. En op die manier, door al die afstanden te weten, kan er ook een 3D-model eigenlijk worden gemaakt.
Ja.
Het is een andere manier van werken. Het heeft allebei zijn voor- en nadelen.
Ja. Ik vermoed dat die lidar ook wel nog in opmars is, dat ja, altijd maar beter en beter gaat worden. Dat dan misschien eigenlijk, ja, misschien de fotogrammetrie zal waarschijnlijk ook nooit helemaal wegvallen, omdat dat toch iets compleet, ja, dat is eigenlijk compleet anders natuurlijk, hè.
Ja, ik denk dat allebei zijn toepassingen heeft. LIDAR lijkt mij wel ietsje complexer om echt volledig goed uit te werken. Goed, ja, misschien is dat, ja, ervaring doet veel natuurlijk,
Ja.
toch in onze sector. Maar ik denk wel dat dat zeker, als dat wat goedkoper kan worden op termijn, dat zeker wel vraag gaat krijgen.
Ja. Wat moet zijn, ik heb niet zo heel veel ervaring met 3D-opnames en zo, maar als ik er zie, ja, neem nu 2, 3 jaar geleden, vergeleken met nu, is dat ook al, ja, een wereld van verschil. En ja, ik denk dat, ja, binnen 10 jaar eigenlijk, ja, eigenlijk is zoals dat je zou rondlopen op de grond, hé. Bijvoorbeeld dat je iets ziet. Ik denk dat niet te stoppen is, hé, zoiets.
Ja, inderdaad, heel die wereld van VR, AR, ja, alles met 3D is zodanig snel aan het groeien.
Ja, ja.
Ja, het is bijna eng, maar goed, ja, heeft wel iets.
Ja, het is dat. En voor welke doeleinden kunnen dergelijke opmetingen worden gedaan? Heeft u enkele voorbeelden van projecten die u gehad heeft of gedaan heeft?
Ja, dus we hebben heel veel werven dat we opmeten. Om eigenlijk de bestaande toestand te kennen vooraleer dat er wordt gewerkt. Voor volumebepalingen zetten wij ook heel vaak een drone in. Bijvoorbeeld nu, ja, rond het einde jaar was dat toch heel vaak grondstokvoorraden van bedrijven die grondverzet doen en dergelijke, die hun volumes moesten weten voor hun boekhoudkundige ja, verslaggeving, denk ik.
Ja.
Wat dan we nog vaak doen, dat zijn inspecties. Bijvoorbeeld van windmolens, hoogspanningsmasten. Dat is ook iets wat we kunnen opmeten. Dus we kunnen die zowel inspecteren als opmeten met een drone, een hoogspanningsmast. Ja, er zijn heel veel toepassingen. Ik merk dat ze, ja, vaker en vaker vaak worden gevraagd.
Ja. Voor die inspecties en zo is het ook wel handig met die M300, dat die ik weet nu niet hoe dat noemt, een grid of zoiets, dat je verschillende foto's kunt nemen en gedetailleerd high-res grid of zoiets, kan dat?
Ja, we kunnen hem eigenlijk instellen dat hij automatisch ja, een stukje afvliegt en dat opslaat om dat dan daarna bijvoorbeeld opnieuw te doen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook wel een heel performant toestel, hè, dat. Ja.
Inderdaad, ja, heel tevreden van.
Wanneer volstaat volgens u een drone niet voor een opmeting, of kan deze voor alles worden ingezet?
Nee, dat is inderdaad een misvatting dat soms gebeurt. Voor heel veel dingen is er nog gewoon, ja, een klassieke opmeting nodig. En er zijn ook dingen dat echt niet kunnen met een drone, zoals, ja, uitzetwerk. Soms moeten we ergens een paaltje kloppen om ergens te tonen van hier komt een brug of iets anders. Dat zijn dingen die niet kunnen met een drone, omdat dat soms voor bepaalde doeleinden een ja, heel hoge nauwkeurigheid vereist. Ik denk bijvoorbeeld aan een werf in Brussel dat ik nu heb. Daar moesten we een staalstructuur uitzetten op ja, 3, 4 mm nauwkeurig. Dat zijn toleranties dat we, ja, nooit gaan halen met een drone. Dus dan moeten we dat op de klassieke manier doen. Soms is het ook gewoon, ja, sneller om iets gewoon op te meten dan bij heel kleine dingen, bijvoorbeeld bij een grensgeschil, gaat veel vlotter om dan met GPS snel even op te meten dan met een drone. Dus
Ja.
ja.
Moet natuurlijk, ja, inderdaad wel opwegen als er ja, als je tijd uitspaart door het niet met een drone te doen, ja,
inderdaad.
Zou het stom zijn om het anders te doen.
Ja, ja.
Ja. Is het volgens u een goed idee dat mensen door middel van dronegebruik een eigen zaak starten? Of ziet u dat eerder als een hulpmiddel bij? Bijvoorbeeld voor u is het eerder een hulpmiddel om als toevoeging van uw werk. Maar ja, ziet u daar toekomst in? Kleine bedrijven, mensen die daarmee hun boterham verdienen? Met een dronebedrijfje?
Ik ben zeker een voorstander van ondernemerschap en ik ga dat altijd aanmoedigen. Maar echt is een drone kopen en dan een bedrijfje starten. Zo zijn er veel. Maar ik merk dat ze jammer genoeg tegen de lamp lopen. Wij hebben eerst eigenlijk een beetje ons best gedaan om ons te informeren over wat dat er leeft en wat dat er kan. En dan een beetje de markt onderzocht en te testen en misschien eerst zelf te verkopen vooraleer dat er effectief iets wordt uitgevoerd. Want anders kan dat heel zuur uitdraaien. En als je dan die zekerheid hebt en merkt dat er vraag is, ja, dan kun je financiële risico's nemen en deftig investeren in een zwaar toestel. En iets ja, wat dat draait eigenlijk uitbouwen. Maar anders gaat het moeilijk zijn om van de grond te geraken, zeg maar.
Ja.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, inderdaad. Want dat is inderdaad wel een beetje de valkuil nu, denk ik, met de nieuwe wetgeving, met de open categorie en zo, dat veel kan en mag in de ogen van de mensen. Maar de expertise is natuurlijk nog altijd veel belangrijker dan zomaar iets doen. En ik denk dat eigenlijk voor de drone sector ook niet echt positief is, dat er veel... Ik ga niet zeggen cowboys, maar veel mensen zijn die iets proberen en dan eigenlijk een slechte naam vormen voor de mensen die er serieus mee bezig zijn. Mm-hmm. Maar dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk.
Ik ben het daar volledig mee eens. Ik ook vaak dat er andere mensen, klanten van mij dan zijn die niet voorstander zijn van bepaalde drone-diensten, omdat ze denken dat de technologie er nog niet klaar voor is. Terwijl dat sommige dienstverleners, en ik ga zeker geen kwaad spreken over concurrenten, maar de technologie is er zeker klaar voor en de inzet van dergelijke toestellen is zeker een optie. Maar begint natuurlijk eerst bij kennis en ervaring. En als die er is, dan kun je met heel die markt wel groeien. Maar als er eerst een slechte naam wordt gekweekt, dan is dat moeilijker natuurlijk.
Ja. En mocht u opnieuw beginnen op een andere plaats of in een ander land, helemaal vanaf nul zo gezegd, zou u het op dezelfde manier aanpakken? Of zijn er dingen die u anders zou aanpakken? Of?
Ik zou misschien mijn best doen om iets vroeger te beginnen. Toch wel. Maar voor de rest denk ik dat ik toch min of meer hetzelfde zou proberen doen als wat ik nu heb gedaan.
Ja.
Ik heb de luxe van langzaamaan te kunnen groeien met de zaak. En dat ik stap voor stap eigenlijk nieuwe markten kan ontdekken en aanboren. Zonder eigenlijk verlies van kwaliteit. Omdat dan nog altijd voorop staat bij mij boven kwantiteit. Ik denk dat momenteel wel goed is zoals dat is.
Ja. Ja, oké. Vliegt u ook in de privé soms nog met drones of hebt u er genoeg van na het werk?
Soms wel, soms niet. Het gebeurt wel als ik ergens een mooie gelegenheid zie voor mooie foto's, dan gaat een drone zeker mee. Ik heb er ook niet om een toestel mee te nemen op vakantie of zo bijvoorbeeld. Geen M300 dan uiteraard.
Ja, dat is minder praktisch.
Inderdaad. Ik vlieg zeker nog in mijn privé. Ja, met veel plezier.
En hoe ziet u de toekomst van de drone of de drone-industrie of sector?
Goeie vraag. Ik denk dat het allemaal heel snel aan het evolueren is. Ieder jaar zijn er nieuwe toestellen en nieuwe mogelijkheden. Zelfs als ik al kijk wat Google Maps of Google Earth al is geworden op dag van vandaag, dan wordt dat ook min of meer concurrentie, zeg maar, binnen x aantal jaar.
Ja, inderdaad.
Maar goed, ook alles heeft zijn voor- en nadelen op dat vlak. Maar ik denk wel, ja, allee, het is heel zot aan het worden als ik zie wat dat AI, dingen zoals een spot of een robot, kan betekenen voor onze sector op lange termijn. Ja, dan gaan er daar wel heel, heel efficiënte dingen uit voortkomen, denk ik.
Oké. Zou u persoonlijk iemand kunnen noemen die naar uw mening zeker en vast ook aan bod zou moeten komen in de podcast? Of zijn er niet direct namen? Dat kan ook. Dat u zegt van, ja.
Ja, er zijn heel veel goede spelers in onze sector. Die met heel speciale dingen bezig zijn. Wat dat wel leuk is natuurlijk. Maar ik denk in eerste instantie aan ja, mensen zoals Noordzee Drones. Of Dropprice, de verdeler van de toestellen. Of een Atmos UAV is een producent in Nederland. Ja, dergelijke namen eigenlijk.
Oké, dankjewel. Hoe kunnen de luisteraars u het best contacteren of indien zij interesse hebben of meer info wensen?
Dat kan via onze website. Er is ook een chatmogelijkheid. Dat is één manier. Ofwel gewoon via e-mail info@topovid.be of ja, via onze sociale media, TikTok, YouTube, ja, alles eigenlijk. Ja.
Overal een beetje mee.
Inderdaad, inderdaad. Ja.
Oké, en wenst u zelf nog persoonlijk iets toe te voegen of iets aan te vullen dat we ja, nog niet gezien hebben, dat u zegt van dat is misschien nog belangrijk om mee te delen?
Ja, misschien wel eigenlijk. Ik overweeg al eventjes om min of meer een boek te schrijven over opmetingen met drones. Ja, niet te zot, maar gewoon ja, toch een deftig aantal pagina's, louter informatief. En mochten er mensen zijn die daar interesse in hebben. Ik heb een mailinglijst eigenlijk aangelegd waarop dat mensen kunnen subscriben voor eenmaal dat dat uit is. Volledig free of charge uiteraard, maar dan wel in pdf-vorm. En dat kan gevonden worden op boek.topovid.be.
Ja, oké. Dan rest er mij enkel nog u te bedanken. Het was interessant. Het is inderdaad een wereld waar ik niet direct in thuis ben, maar dat ik ja, inderdaad wel de hele positieve zaken en ja, ja, het voordeel van de drone wel zeker en vast zie, nu en ook in de toekomst. In ieder geval van harte bedankt voor uw tijd. En dus, we zien elkaar wel nog een keer op een of ander evenement waarschijnlijk.
Zeker en vast. Dat is met heel veel plezier gedaan.
Ja, het zijn altijd een beetje dezelfde mensen ook, hè, daar.
Voilà, inderdaad.
Voilà. Goed, in orde. Vriendelijk bedankt. En tot de volgende keer. Hè.
Ja, dank u wel.
Dag.
Dag.
Zo, tot zover de 11e aflevering van deze podcast. Ik hoop dat jullie ook van deze aflevering hebben kunnen genieten. En ik wil de heer Van den Avende bij deze dan zeker en vast nogmaals bedanken voor zijn tijd. Ik denk dat er voor deze technologie zeker en vast een hele wereld nog zal veranderen en dat het in de toekomst niet meer weg te denken is bij het landmeten of het opmeten van dergelijke zaken, werven, grote wegenniswerken, inspecties. Je hebt het zelf gehoord, het heeft eigenlijk heel wat toepassingen. Ik zou zeggen, abonneer u zeker en vast nog eens op deze podcast en als er ideeën zijn, kan je ze zoals steeds overmaken op het e-mailadres drone.vlaming@gmail.com. Ook alle commentaar, kritiek, eender wat, laat het maar komen. Ik sta ervoor open en zeker en vast tot hoors. Bye!